Het is samen ontwikkelen ook met het college geweest. Het betekent dat we een aantal instrumenten ontwikkeld hebben. Eén daarvan is dat al 2 jaar verplicht is in de bestuurlijke besluitvormingsnota's, dus die voor college of voor de raad, waarvan toepassing er een duurzaamheidsparagraaf moet worden opgenomen. Nou, dan leg je heel duidelijk de verbinding tussen besluitvorming en duurzaamheid. Dat helpt heel erg om ook de organisatie bewust te laten worden dat duurzaamheid niet van een programma duurzaamheid is, maar van de organisatie op heel veel terreinen. Durf voor te stellen wat in de toekomst gaat gebeuren. Denk dichtbij wat je dan doet en doe vooral klein, gericht en met veel focus.
Welkom bij de podcastserie Breed Perspectief op Lokale Overheden. Leuk dat je luistert. Lokale overheden hebben een fundamentele rol rond belangrijke maatschappelijke thema's. Denk aan de woningcrisis, de energietransitie, de jeugdzorg, maar ook de uitvoering van specifieke regelingen. In de vorige serie hebben we daarom gesproken over het belang van een goede interne beheersing, verslaggeving en controle om de doelstellingen te realiseren en tegelijkertijd te voorkomen dat overheidsgeld ondoelmatig wordt ingezet. In de komende 4 afleveringen willen we met diverse stakeholders spreken over een van de belangrijkste maatschappelijke thema's waar gemeenten en provincies hard aan werken, namelijk de gevolgen van klimaatverandering en duurzaamheid. Wat zijn de diverse rollen van onze gesprekspartners? Welke ambities en doelstelling hebben ze? Hoe denken ze die te realiseren? En kunnen ze daarop sturen of bijsturen? En wat lezen we daarvan terug in de PNC-stukken? Kortom, wat kunnen we leren van de verschillende perspectieven van onze gasten? In deze 3e aflevering in onze serie over duurzaamheid gaan we in gesprek met een concern controller van een 100.000 plus gemeente. Wat is zijn perspectief op het thema duurzaamheid, zijn rol daarbij en de rollen van andere stakeholders zoals college, organisatie, raad en accountant?
Hallo en welkom allemaal bij onze podcast Breed Perspectief op Lokale Overheden. Mijn naam is Martine Koedijk, partner bij PwC en sectorvoorzitter Lokale Overheden. Vandaag spreek ik met Martin Jonker, concerncontrole bij de gemeente Haarlem. Martin, zou je kort willen introduceren voor onze luisteraars?
Ja, dat wil ik zeker doen. Ik ben Martin Jonker van huis uit, een bedrijfseconoom. Ik wil zeggen, ik heb veel belangstelling voor financiële cijfers, voor ordenen, voor plannen. Heb daarna mijn MBA aan de publieke sector aan Nijenrode gedaan, 2008-2009, nadat ik 10 jaar werkervaring op had gedaan, juist om de verbinding met het primaire proces te maken voor ander management wat daarin meekomt. Maar altijd in de controlewereld bij gemeenten gezeten, bij verschillende gemeenten. En nu ruim 20 jaar ook ervaring als concerncontrole op verschillende plekken.
Leuk dat je mee wil werken aan onze serie over duurzaamheid. Want in 2021 is voor het eerst een duurzaamheidsbegroting voor de gemeente Haarlem opgesteld. Wat was de aanleiding daarvoor?
Ja, die lag daar nog voor, bij de vorige start van de coalitie in 2018... Ik zat daar aan de onderhandeltafel en daar kwam het verhaal op tafel dat economieën gemeten worden in BBP, bruto binnenlands product. En het voorbeeld was, Bhutan is het enige land in de wereld die dat anders doet, die meet in bruto nationaal geluk. En zouden wij ook zo'n type begroting kunnen krijgen? En ik vroeg aan de onderhandelaars, hebben jullie enig idee hoe dat eruit moet zien? Nee, zeiden ze, maar we hopen jij wel. Ik zeg, nou, ik ook geen flauw idee, maar geef mij dan een ontwikkelopdracht rond duurzaamheid om die op te zetten. En zo is de start gegaan.
Dus geluk is duurzaamheid?
Nou, laten we zeggen, in het programma van de vorige coalitie werd al heel erg over nagedacht over duurzaamheid en duurzaamheidsdoelstellingen. En ze wisten ook niet precies wat het was. Dus dat was het enige voorbeeld wat ze voor ogen hadden.
Mooi. Kun je iets vertellen hoe de begroting tot stand is gekomen? Welke keuzes hebben jullie gemaakt? En wat was de rol van jullie afdeling van control erbij?
De ontwikkelopdracht is bewust ook aan concerncontrole gegeven. Omdat in Haarlem valt onder concerncontrole ook de PNC-producten. En het was nadrukkelijk bedoeld dat het in de begroting een speciale plek zou krijgen. Dus we zijn van start gegaan om te ontdekken wat is een duurzaamheidsbegroting. Nou, een van de eerste dingen die hebben gedaan is onderzoeken of de SDGs, de Sustainable Development Goals, of dat een hulpmiddel voor ons zou zijn om de begroting op te stellen. De uitkomst van het onderzoek is geweest, dat geeft het wel richting op. Dat levert ook wel mooie beelden op, maar het is heel weinig kwantitatief. Uiteindelijk hebben we besloten om het niet te doen en een moeilijkere weg te gaan. Namelijk die van de kwantitatieve methode. En daar zat ook wel iets van intuïtie bij. Als duurzaamheid echt belangrijk gaat worden en er nationale doelstellingen kunnen komen om te halen, gaat het ongetwijfeld lokaal vertaald worden. Nou, daarom zijn we begonnen met aan te sluiten op nationale metingen, om die uiteindelijk door te vertalen lokaal. En we zijn begonnen met de CO2-reductie bij de duurzaamheidsbegroting. Nou, dat is de aanvang geweest van de duurzaamheidsbegroting.
En je kiest dus echt die kwantitatieve rol. Intuïtie?
Nou, ik zei niet voor niets, hè. Plannen, doelen stellen. En dat is van belang. Omdat, nou laten we zeggen, de doelstellingen zitten best ver weg. En als het heel ver weg is, dan vertaal je het niet terug. En dat hoort wel bij een planning. Dus in die intuïtie zat ook wel, wil je doelen gaan halen die ver weg liggen, gaat het ook wel over dat je dichtbij al met kwantitatieve gegevens durft te komen.
Wat me ook wat schrikkert in jouw verhaal is dat Concern Control ook echt de opdracht kreeg. Hoe hield je de verbinding, zeg maar, met het college?
Het was uiteraard een opdracht die het college heeft meegegeven. Het zat in het coalitieakkoord, maar het is vertaald in de programmabegroting. En daarin heeft het college het overgenomen en daarmee de raad ook. Dus het was uiteindelijk een bestuurlijke opdracht om hiermee aan de slag te gaan. Nou, het begint ermee, bijzonder dat het Concern Control is, maar wij werken heel nauw samen met het programma Duurzaamheid. En die twee trekken heel nauw met elkaar op tot op de dag van vandaag. En
heb je contacten met andere gemeenten om samen te werken en van elkaar te leren?
Nou, we kijken voortdurend rond wat je mogelijkheden zijn, wat anderen doen, kun je daarvan leren. Maar we lopen ook best wel voorop, hè? Dus ja, we hebben gekeken wat doet het PBL, wat doet het CBS, wat doet zich voor in Europa. Om daar wat te noemen, hoe gaat het daar met de statistieken? Zo waren we ook al heel erg op tijd bij de Fit for 55 programmering. Die gebonden is aan de Green Deal. Dus voortdurend scannen wat er gebeurt. Nou, we hebben ook wel gekeken naar de grotere gemeentes. Nog groter dan Haarlem als Eindhoven. Doet zeker wat Utrecht, Amsterdam. En dan merken we wel dat het beleidsmatig veel gebeurt. Maar de aansluiting bij de praktijk en dat vertalen, dat was ons doel. Daar hebben we echt zelf moeten pionieren en doen we nog steeds.
Ja, dus echt die kwantitatieve vertaling, dat is echt pionieren.
Ja.
En je hebt het ook ervoor gezorgd dat die duurzaamheidsbegroting in een apart hoofdstuk in de PUC-stukken zit om de integraliteit te bevorderen. Waarom heb je dat gedaan?
Waren verschillende afwegingen, hè? Waar zet je het neer in de programmabegroting? Is het nu een paragraaf en dus een dwarsdoorsnede? Dat had gekund, maar dan komt hij veel verder achteraan in de begroting te staan. En portefeuillehouders zeiden, nou, we willen hem liever verder naar voren hebben. Maar het is ook nog niet een programma, want uiteindelijk het is een dwarsdoorsnede van al die programma's. Dus wat moet het dan een aparte status bij de programma's krijgen? Dat hebben we ook gezegd, dat is ook nog niet de goede plek. Dus we hebben hem precies in het eerste hoofdstuk, de algemene, en dan als laatste, voorafgaand aan de programma's, hebben we hem nu opgenomen. En daarmee kun je hem wel beschouwen als een dwarsdoorsnede van het programma. Wat het grappige is dat het huidige college en de coalitie opgenomen heeft als ontwikkelopgave en weer aan Concern Control meegegeven, dat aan het einde van deze periode duurzaamheid en brede welvaart geïntegreerd moet worden opgenomen in de begroting. Dus we krijgen een andere doelstelling mee voor een andere plek.
Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Want ik wil eerst even terug, want die integraliteit is natuurlijk ook belangrijk. Dan heb je hem samen als een dwarsdoorsnede als eerste hoofdstuk in de begroting staan. Maar hoe zit het dan in de gemeentelijke besluitvormingsprocessen?
Heel terechte vraag. Want hoe hou je verbinding met de werkvloer en alles wat zich daar aan doelstellingen gerealiseerd moet worden? Nou, je merkt ook, dat doe je niet door een begrotingsparagraaf op te nemen, want een stuk schrijven lukt wel. Het is samen ontwikkelen ook met het college geweest. Dat betekent dat we een aantal instrumenten ontwikkeld hebben. Eén daarvan is dat al 2 jaar verplicht is in de bestuurlijke besluitvormingsnota's, dus die voor college of voor de raad, waarvan toepassing er een duurzaamheidsparagraaf moet worden opgenomen. Nou, dan leg je heel duidelijk de verbinding tussen besluitvorming en duurzaamheid. Dat helpt heel erg om ook de organisatie bewust te laten worden dat duurzaamheid niet van een programma duurzaamheid is, maar van de organisatie op heel veel terreinen. Dat heeft geholpen. Je kunt je voorstellen dat vooral de klacht is, duurzaamheid kost veel meer geld en hebben we geen geld voor. Dus dat is ook mogelijk maken. Meegedacht ook met het college en met de organisatie. Bijvoorbeeld hebben we nu in het IP stelposten staan. Ook voor duurzaamheid. Oplopen, hè, dat kan zo'n 25 miljoen zijn. Als aan het begin de duurzaamheid nog niet is opgenomen en je voegt het toe, dan is het altijd kan niet meer, want het is te duur. Nou, dan zeggen we, nee, dan kun je een beroep doen op een stelpost, dus kun je het mogelijk maken. Een ander voorbeeld van mogelijk maken is dat we stimuleren om energie te besparen. Bijvoorbeeld ledverlichting voor de sportvelden. Dat levert een voordeel op. Dat voordeel mag de afdeling niet zelf houden. Dat wordt gestort in een revolverend fonds. Aha. En dan komt het volgende. Dan heb je wel als eerste trekkingsrecht om je volgende investering, die ook weer duurder is, om die mogelijk te maken. En zo proberen wij revolverend het mechanisme ook in de organisatie te helpen.
En beloon je dus eigenlijk ook om duurzaam te zijn.
Klopt. Ja, mogelijk maken en belonen. Ja.
Ik ga toch nog even naar die brede welvaart waar je net over sprak. Want ik ben heel benieuwd waarom het college zo heel duidelijk zich uitsprak over de brede welvaart. Want dat willen we.
Eerst even iets conceptueels. Hè. Wat is nou brede welvaart? Brede welvaart, het gaat het over 3 soorten kapitalen. De eerste is heel erg bekend als het financiële kapitaal. Het tweede is het sociale kapitaal. En het derde is het ecologisch kapitaal. Als je naar brede welvaart gaat, zeg je, ik wil dat in mijn afweging de 3 kapitalen tegen elkaar afgewogen worden. En op dit moment is het zo dat het financiële kapitaal voorgaat. En we merken ook steeds meer dat het financiële kapitaal de andere beide kapitalen uitdrijft. Maar wil je integraal afwegen, dat betekent dat je niet anders kunt bij sociaal en ecologisch om dan de lange termijn te betrekken. Dat is bestuurlijk best ingewikkeld om de lange termijn te betrekken. Nou, dat is de eerste opgave. Als je naar brede welvaart gaat, betekent dat je die 3 kapitalen integraal tegen elkaar wil afwegen. Nou, en vandaar ook weer die ontwikkelopgave. Als je brede welvaart wil integreren, zeg je, ik wil 3 kapitalen tegen elkaar afwegen als ik bestuurlijke besluiten heb. Nou, dat is de ontwikkelopgave. Ook hier weer, brede welvaart is een rapporterings- en zienswijze die gedragen moet worden door je integrale besluitvorming.
Ja, heel mooi eigenlijk om die 3 poten kapitalen, zoals jij dat zegt, af te wegen. Aan de ene kant ook schiet er door mijn hoofd het sociale kapitaal. Hè, het sociaal domein, de participatie. Dat was altijd een belangrijk onderdeel al van de gemeentelijke uitvoering. Hoe komt het dat het nu zeg maar wat meer in de afweging komt? In de gezamenlijke afweging bedoel ik dan?
Ja, nou, dat is natuurlijk deels door de tijd ingegeven. Waar we ook zien dat er tegenstellingen zijn en steeds groter worden. Nou, het gaat dus ook over de samenleving, de leefbaarheid daarvan.
Ja, de tijd, dus ik denk ook dat je gelijk hebt. Hè? Dus dat de tijd, hè, het grote verschil tussen arm en rijk, tussen hoogopgeleid en praktisch opgeleid, al die tekenen en de polarisatie daarbij, is misschien ook, geeft ook wel aan dat het nu tijd is om 3 kapitalen samen te wegen.
Je zou dat denken, maar er is ook nog steeds weer, nou, zijn er ook andere gedachten hoe je daarmee om kan gaan. Hè? Dus het is niet vanzelfsprekend. Dus het gaat ook over dat het bestuurlijk gedragen moet worden dat je dat wil. Dus ik kan niet handelen als er geen bestuurlijke wil is. Dus het is van ongelooflijk belang dat dit bestuurlijk gedragen wordt. En ook een opdracht is om dit te gaan ontwikkelen. Want je doet het ook niet van vandaag op morgen. Het zijn allemaal lange termijn vraagstukken of middellange termijn. En dat staat zo haaks op hoe besturen wat dichtbij en dichtbij scoren in elkaar zit. Dus hier zie je echt ook, nou ook naar de democratie toe, best wel een moeilijke beweging die gemaakt moet worden.
Ja, de 4-jaarstermijn of verder weg.
Verder weg, ja.
Ja. Een van de belangrijke taken natuurlijk is om met de duurzaamheidsbegroting om te monitoren van gaan we nou die CO2-uitstoot daadwerkelijk ook verlagen en daadwerkelijk naar nul brengen. Haarlem heeft de routekaart uitgewerkt in transitiepaden, wonen, werken, mobiliteit, elektriciteit en opwek. En jullie verantwoorden dus daar vooral de CO2-uitstoot, de outcome. Is het dan zinvol om ook die transitiepaden te volgen op de afgesproken activiteit? Dus even vaktechnisch gezegd, de input en de output.
Ja, nou, ik denk ook goed is, voordat ik even naar dat activiteitenniveau ga. Allereerst, de duurzaamheidsbegroting gaat nu in 3 opgezet worden. Het eerste is, dat gaat vooral over de CO2-reductie waar we mee begonnen zijn. Het tweede deel gaat worden circulariteit. Dus dan gaat het ook over grondstoffen. Afval als grondstoffen, hè, dat zit helemaal in dat deel van circulariteit. En het derde is klimaatadaptief. En in het klimaatadaptief gaat het over inrichting van je openbare ruimte, hittestress, wateradaptatie, et cetera. Dat klinkt nog best abstract, maar in een stad als Haarlem, wat in Nederland, als je naar zijn totaliteit kijkt, op 1 na meest compacte stad is van Nederland, wil zeggen, als je al die doelstellingen moet halen rond klimaatadaptief, rond circulariteit, rond elektrische aardgasreductie, dus meer elektrische punten ook in je stad. Dat betekent dat in die stad, die zo compact is, er strijd is om ruimte. Nou, dan kunnen we berekenen welke ruimte je daarvoor nodig hebt. En dat betekent dat, zoals het nu ingericht is, met alle auto's die er staan, dat het niet gaat. En uiteindelijk, bij de meest compacte delen gaat het erover, gaat dan de auto naar een andere plek toe? Dus ook mobiliteitsconcepten krijg je dan. Of moeten we huizen afbreken om het waar te maken? Nou, die beslissing is niet dichtbij. Maar als je dat ziet, dat is 20, 30 jaar. Als dat op je afkomt, gaat het nu over dat je dat in beeld brengt. Nou, daar is ook de routekaart op gebaseerd. Je begint niet met activiteiten. Duurzaamheidsbegrotingen en deze concepten gaat over stapjes, kleine stapjes, maar wel uitdenken. Dat doen we ook met de routekaart duurzaamheid. Het mooie daarvan is, die transitiepaden die je net benoemde, was eerst van de wethouder duurzaamheid. Maar nu zijn al die transitiepaden over alle portefeuillehouders belegd, zodat het al integrale verantwoordelijkheid is geworden van het hele college. Dan gaat het de volgende over dan, want voordat je bij activiteiten kan zijn, hoe kom je nu bij, wat zijn nou je doelen? Nou, die begint, dat hebben we genoemd, het zonnetje. 2030, 2040, 2050. Lekker ver weg, net zoals de zon ver weg is. Maar ja, het komt wel steeds dichterbij. Dus je moet gaan terugrekenen, wat betekent voor nu? Dus we zijn ook begonnen, wat is de realisatie op die onderdelen in Haarlem? En gelukkig, er is al heel veel kwantitatieve informatie beschikbaar. Dan als je weet waar je nu staat, ga je ook voelen wat de spanning is, dus waar je heen moet.
De opgave wordt dan eigenlijk
de
bekend.
De opgave wordt inzichtelijker. Nou, vervolgens breng me in beeld, wat wil ons doel dan zijn in 30, 40 en 50? En dan ga je uiteindelijk, dat is de volgende stap geweest, ga je hem vertalen per onderdeel wat je dichtbij wil gerealiseerd hebben. En inmiddels hebben we hem nu per jaar tot en met 2030 vertaald. En daaronder ligt inmiddels een activiteitenplan om die doelen dan per jaar te kunnen halen.
Dus het is echt van de zon, zeg maar, naar vandaag toe terugrekenen.
Klopt, dat is wat we doen.
Ja, mooi. En sturen jullie nou dus ook naar de dag van vandaag?
Ja, nou, laten we zeggen, vanuit controleperspectief, nou heb ik, als ik naar de organisatie kijk, heb ik twee hoofdvraagstukken of problemen. Dat zijn meetproblemen en dat zijn motivatieproblemen. En meetproblemen, als ik naar nu ga, ik weet nog niet alles. Maar ik weet wel belangrijke dingen. Durf ik, ook al ben ik onvolledig, dat al op tafel te leggen? En een tweede meetprobleem is, niet in de PNC-cyclus komen de cijfers beschikbaar. Dus in mijn duurzaamheidsbegroting zitten ook realisatiecijfers. Het is niet anders omdat de cijfers naeilen. Maar om het steeds weer dicht tegen elkaar aan te zetten, voel je de spanning tussen waar je nu staat en waar je heen wil. Dus het in beeld brengen is je eerste verantwoordelijkheid om dan weer naar actie te gaan.
Snap ik heel goed. En als ik nou kijk naar Haarlem, jullie hebben ook veel verbonden partijen die mede verantwoordelijk zijn om die klimaatdoelstelling te realiseren. Of met maatregelen te maken kunnen krijgen. Hoe betrek je deze partijen dan erbij?
Nou, je moet voorstellen, in onze organisatie hebben we allemaal accounthouders die het accountpart zijn van zo'n verbonden partij. Dus daar begin je als eerste het gesprek mee. En dan is de eerste gedachte, oh, moet dat er ook nog bij? En we hebben het al zoveel te doen. Oh ja, dat klopt, er moet nog iets bij. Maar we doen het wel stapsgewijs, niet in één keer. En we beginnen met jullie, met een grote sessie met de verbonden partijen. Dat we gaan zeggen, we gaan ook iets van verbonden partijen vragen. Maar we doen het eenvoudig. Dus onze eerste uitvraag is geweest, wat doen jullie eigenlijk al? Heel eenvoudig. En dat hebben we opgenomen in onze paragraaf verbonden partijen, per verbonden partij wat wordt gedaan. Toen zijn we naar de begroting gegaan. Wat wordt je doel? En heb je zelf al normen? En ik was aangenaam verrast wie al met een CO2-prestatieladder werkte of een equivalent daarvan. Nou, dat is dan je volgende stap. Wat ga je doen? En de daaropvolgende stap is dat je gaat normeren. Dit is wat we van jullie verwachten. Zover zijn we nog niet, maar dat wordt de volgende stap. En daarom nemen we onze accounthouders weer in mee. Wat moeten we dan doen? Nou, dat is een gesprek over voeren. En wat redelijk is, wat de vervolgende stappen zijn.
Maar eigenlijk hoor ik je ook wel zeggen dat ze intrinsiek al gemotiveerd waren om daaraan bij te dragen.
We hebben heel erg meegenomen in de doelstelling van het college en van de raad waarom dit nodig is. Dus het is geen feestje van Concern Control. Helpt wel dat Concern Control meebeweegt. Die zit krachtig in die cyclus. Maar de motivatie, nou, dat merk je ook. De een is meer intrinsiek gemotiveerd dan de ander. Maar je weet, Concern Control is ook van de strakke lijnen. Het is onontkoombaar.
Ik hoor het al. Je hebt toch een belangrijke rol, denk ik, als aanjager in Haarlem gehad. Je hebt ook duidelijk beschreven, je hebt heel belangrijk is dat het college het steunt, de raad je daarin meedrukt. En de organisatie is echt een stap voor stap, hoor ik je, wordt die meegenomen, ook door die besluitvormingsprocessen zo in te richten. En dan heb ik je eigenlijk nog een laatste vraag. Je hebt ook een accountant. Wat verwacht je eigenlijk van die accountant?
Hele aardige vraag, Martine, wat je daarvan zou moeten verwachten. Eigenlijk zit daar een parallel in met wat we met de organisatie doen. Als je het niet stapsgewijs doet, begin je eigenlijk al bij de uitkomst waar je uit wil komen. En voor een accountant is dat certificeren. En mijn advies is om niet aan de certificeringskant beginnen, want dan weet je al helemaal wat er vooraf zit en daar weten we nog zo weinig van. Dus mijn voorstel is, wat ik van een accountant verwacht, is dat we mee beginnen. En dan kijk ik dan ook naar het land. Wat moet je verantwoorden? Ga dat uniformeren en standaardiseren. Zodat je op dezelfde manier gaan verantwoorden. Om vervolgens erheen te gaan en hoe in kwantitatief, wat moet je dan opleveren? Om daar vervolgens van te zeggen en hoe normeer je dat? En als je dan bij normeren bent aangekomen, dan ga je vervolgens kijken en hoe beoordeel je dat? Nou, en dan zit je pas bij de fase van mogelijk certificeren. En als ik aan certificeren denk, zou het ook een parallel kunnen zijn met de rechtmatigheidsverantwoording, dat het college daar zelf iets van moet vinden en dat de accountant dat dan beoordeelt.
Ja, dat zou mooi zijn, want dan zit ook de verantwoordelijkheid weer bij de juiste partij. Precies. En ik weet ook dat jij een groot voorstander bent om gebruik te maken van wat er al is. Dus als je dan gaat normeren en gebruik maken van wat je gaat rapporteren, kijk dan goed wat er al is en ga geen nieuwe dingen verzinnen.
Geen nieuwe dingen, aansluiten op landelijke standaarden. Ja.
We moeten alweer deze derde aflevering over duurzaamheid gaan afronden, waarin Martin het perspectief van de concerncontroller heeft ingebracht. We hebben gesproken over het stap voor stap uitwerken, het rekening houden met landelijke indicatoren, het pionierswerk van concerncontrol en de noodzakelijke brede steun van het college en de raad. En ook, en zeker niet onbelangrijk, over het belang van het verankeren van de duurzaamheidsdoelstellingen in het denken en doen van de organisatie en bij alle besluitvorming. Martin, tot slot, wat is voor jou de belangrijkste boodschap die je onze luisteraars wil meegeven?
Durf voor te stellen wat in de toekomst gaat gebeuren. Denk dichtbij wat je dan doet en doe vooral klein, gericht en met veel focus.
Dankjewel. Graag bedank ik je, Martin, concerncontroller van de gemeente Haarlem, voor jouw bijdrage en natuurlijk onze luisteraars voor hun interesse en aandacht. In onze volgende aflevering ronden we de serie af en gaan we met een specialist op het gebied van duurzaamheidsverantwoording en een accountant in gesprek over de diverse perspectieven van onze eerdere gasten en welke rode draden of kernpunten we kunnen herkennen. Tot de volgende keer.